Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Aart Havenkamp zal voorgaan. Heel fijn. En allemaal hartelijk welkom die mensen die hier zijn, ook gasten die er zijn. Ik heb een aantal gasten gezien. Er zijn heel veel mensen op vakantie, dus het is fijn als er dan andere mensen het hier weer aankomen vullen. Dat is heel mooi. Verder hartelijk welkom aan de mensen die via Stilok mee luisteren op de radio of via kerkomroep.nl. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen en dan zal dominee Kees Tafleu uit Veenendaal voorgaan. En voor de dienst is er om 9:15 een gebedsbijeenkomst. De bloemen die gaan vandaag naar Jelle, want die is vandaag 88 geworden. En Jelle, we wensen je een heel gezegend nieuw levensjaar. Ik hoop dat je een beetje een gezellige dag hebt. Maar de bloemen mag je in elk geval meenemen. Het is een vrolijke bos, dus ik hoop dat je ervan geniet. Dan wordt u uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 399, Vader God. En dat zingen we 2 keer. En opwekking 392, Mijn Jezus, ik hou van u. En daarna gaan we staande zingen, Johan de Heer 370, Heer door goedheid aangedreven, vers 1 voor foto met groet en vers 2 erna. En dan wensen we jullie allemaal een gezegende dienst.
Broeders en zusters, hier ter plaatse en ook via de livestream of elders met ons verbonden. Ook in dit samenzijn van morgen verwachten wij onze hulp van hem die was, die is en die naar de schrift zegt dat hij ook heel spoedig weerkomt. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen ook dat prachtige tweede couplet met elkaar. We willen deze dienst in de handen van de Heer leggen. Mag ik u voorgaan in gebed. Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat we met de woorden van deze aloude psalm aan het begin van deze dienst heel bewust te zeggen en te zingen: leer mij, en dat is heel persoonlijk, naar uw wil te handelen, want dan zal ik in uw waarheid wandelen. Heer, wat hebben we dat nodig in het strijdperk van dit leven, in de tijd waarin wij leven, waarin alles zo op weg is naar een hopeloos einde. Maar wat een genade dat in de liederen die we mochten zingen al met elkaar, wij tegen elkaar door genade mogen zeggen dat wij op weg zijn naar een eindeloze hoop. En die misschien wel heel spoedig in vervulling zal gaan als we letten op de tekenen van de tijden. Heer, u hebt zojuist gehoord dat we dat prachtige lied hebben gezongen. Mijn Jezus, ik hou van u. En in ons enthousiasme zingen we dan vaak, maar nooit zoveel als nu. Maar dat nu van ons is vaak zo afhankelijk van de omstandigheden waarin we verkeren. Het zou misschien beter en gepaster zijn om dan juist te zingen, maar nooit zoveel als u. Want in uw opzoekende liefde lezen we in het Matthäus-evangelie zo prachtig dat u, als u naar mensen kijkt, en u hebt ons onder miljoenen in het oog, hebben we met kerst gezongen. Heer, dan weet u wat er in ons omgaat. Dan weet u wat er in ons leven speelt. En dan zegt de schrift dat u met innerlijke ontferming over ons bewogen bent. En daar mogen we ons vanmorgen ook naar uitstrekken. Als we het woord gaan openen. Als we in dat woord gaan ontdekken dat slechts één ding het allerbelangrijkste is in ons persoonlijk leven. We danken u dat u ons nog de gelegenheid geeft om dat woord in alle vrijheid te openen en te onderzoeken. Wat heerlijk dat de psalmist van Psalm 119 zo nadrukkelijk zegt dat het openen van uw woorden licht verspreidt. En wat hebben we dat nodig? Wat hebben tal van broeders en zusters dat nodig? Denken aan de broeders en zusters die via Stilok met ons verbonden zijn. Die niet meer in staat zijn om naar de gemeente te gaan, om daar met broeders en zusters samen u de lof en de dank en de eer en de aanbidding te brengen. Die aan huis gebonden zijn vanwege ouderdom of vanwege ziekte. Misschien wel op het bed liggen te luisteren. Dank u wel, Heer, dat u het woord zo nadrukkelijk zegt: ik weet waar gij woont. Hij weet wat u, broeder, wat u, zuster, nodig hebt naar geest, ziel en lichaam. En dat weet hij ook voor ons als gemeente van Jezus Christus. En we willen opnieuw Vincent en Magda voor de troon van uw genade brengen. Heer, u weet wat er gaande is in hun leven. We danken u dat u hen tot hiertoe geholpen hebt. En we bidden u, wilt u zegen geven door middel van de revalidatie waarin ze terechtgekomen zijn, en dat ze bij dat alles de genade ontvangen om het oog gericht te houden op u. Heer, we bidden ook voor hen, waar we vaak niet zo'n oog voor hebben, maar die door de omstandigheden in stilte lijden. Voor wie het moeilijk is om de gedachten überhaupt op u te vestigen, omdat ze verward geraakt zijn, te neergeslagen zijn, tal van psychische klachten hebben. Heer, we lezen in onze tijd in de berichten al dat dat al bij heel veel jonge mensen begint die eigenlijk geen zicht hebben op de toekomst die voor hen ligt. Dank u dat uw heilbrengend woord daarin voorziet. En ik bid u of u hen tegemoet wilt komen, ook vanmorgen door het onderwerp wat we met elkaar willen bespreken, vanuit uw woord willen opdiepen. Danken u dat onze broeder Jelle de gezegende leeftijd mocht bereiken van 88 jaar. Dank u dat hij in ons midden is en wilt u geven dat niet alleen de bloemen hem herinneren aan de gemeente waar hij al zo lang trouw lid van is, maar dat het bovenal opmerkzaam is in de hemel bij u. Want u weet wat hij nodig heeft, ook in het nieuwe levensjaar. En we bidden u, wilt u Jelle daarin vanuit de rijkdom van uw genade nabij zijn. Vader, we bidden u voor Israël. Heel de wereld, Heer, staat op zijn kop. En als er ooit een tijd is geweest waarin we kunnen begrijpen hoe de aanvallen op Israël gericht zijn, dan is dat deze tijd. En we zien dat eigenlijk heel de wereld, als het ware de vuisten balt richting uw volk. En eerlijk gezegd moeten we zeggen dat dat volk van u niet altijd, maar daar hebben wij in ons persoonlijk leven vaak ook wel weet van, uw weg gaat. Wilt u hen de ogen daarvoor openen? Dat ze het niet van het leger, dat ze het niet van inzicht van knappe koppen gaan verwachten, maar dat ze hun vertrouwen gaan stellen op de Messias, onze Heer Jezus Christus. Liefdevolle Vader, wil u tot slot ook bidden voor de broeders en zusters van deze gemeente die op vakantie zijn. Wat kunnen we daar soms aan toe zijn om een periode te recreëren, te genieten van wat de schepping ons biedt die u geschapen hebt, maar ook innerlijk, geestelijk en lichamelijk tot rust te komen. En wilt u hen straks ook weer behouden in ons midden terugbrengen. En zo mogen we met elkaar uitzien dat wat we vanmorgen uit uw milde vaderhand mogen ontvangen, tot eer en glorie voor uw grote naam. Amen. We krijgen een heel bijzonder kindermoment. Ik heb het gisteravond even bekeken. Het houdt ook een beetje verband met het thema. En het is echt eigentijds. En misschien moeten wij ouderen er wat aan wennen. Maar ja. Voor kinderen is dit gesneden koek, om het zo maar eens te zeggen.
En jij dat tekent die zie en luister eens. Het leven gaat soms hard, net zo snel treinvaart. Dat je helemaal kan vergeten om even rust te nemen. Naar school, sport, muziekles, op tijd zijn voor het eten. Huiswerk maken en wanneer je dan lekker zit, start je tv aan. Weet je dat God je zijn vrede wil geven?
Doe wat je wil.
En er is een lied wat zegt, de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Nou, gezegend moment. U wordt, voordat we het prachtige lied gaan zingen, opwekking 372, u verzadigt mij met uw liefde, Heer, in de gelegenheid gesteld om uw gaven af te zonderen voor de aangekondigde doelen. Ik wil vanmorgen graag het woord van God met u openen vanuit het Lucas-evangelie. En wel Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Lucas 10, vers 38 tot en met 42. En daar luidt het woord van God aldus. Het gebeurde toen zij, de Heer Jezus met zijn discipelen, onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Ik heb, broeders en zusters, het verlangen om vanmorgen met u te spreken over het thema maak uw zorgen tot uw schatten. En dan kom ik vanmorgen wel naast u zitten. Ik had de afgelopen week, afgelopen vrijdag, een huwelijksdienst in dat prachtige mooie kerkje in Schokland. Maar woensdag was ik de hele dag bezig met hoesten en niezen en proesten. Ja, zeg het toch goed, hè? En ik dacht, straks heb ik helemaal geen stem meer. Kan ik überhaupt nog wel voorgaan in die dienst? Dus ik maakte me daar zorgen over. Maar toen ging ik bezig verder met deze woordverkondiging. Toen dacht ik, jij bent me ook een mooie, zeg. Dan ga je tegen de gemeente zeggen, maak je zorgen tot je schatten. Maar dan moet je zelf eerst het goede voorbeeld geven. En God heeft voorzien. Het was wel in een temperatuur van zo rondom de 36 graden. Maar tegelijkertijd was dat ook hartverwarmend. Nou, voordat we... Ja, toch? Ja, ik heb ook nooit eerder een bruidspaar meegemaakt wat er zo hartverwarmend uitzag en ons uitnodigde. Maar zo zie je maar, niks menselijk is ook een voorganger vreemd. En ik wil me graag in deze woordverkondiging u en mijzelf richten op wat dan dat belangrijke ene punt is. En voordat we dat gaan beluisteren, zingen we nog dat prachtige lied 243 uit de bundel van Johannes de Heer. Aan des heilands voeten, het eerste en het derde couplet. Dankjewel, Sjoukje, voor de keuze van dit prachtige lied. Maak uw zorgen tot uw schatten. Ik heb nooit geweten dat dat lied in de bundel van Johannes de Heer staat. Maar toen ik in een pastoraal weekend over dat thema maak uw zorgen, maak u geen zorgen of wees in geen ding bezorgd sprak, kwam er een ouder echtpaar naar me toe en die zeiden, wij troosten ons altijd zo met dat prachtige lied 853 uit de bundel van Johannes de Heer. Maak uw zorgen tot uw schatten. Ik zei, nou broeder, zuster, dat ga ik opzoeken. En ik lees u even dat eerste couplet voor wat daar staat. Maak uw zorgen tot uw schatten en maak uw droefheid tot een lied. Dan toont gij aan de wereld wat Gods liefde u biedt. Als zij merkt hoe gij in moeite toch van blijde hopen blaakt, zal zij vragen welke heiland u toch zo gelukkig maakt. En dan het refrein, mijn ziel, o blijf toch zingen. Tot twee keer toe. Als zorgen u omringen, klaag niet, maar zing dit lied. Weet u wat ik zo opvallend vind? Als je dit lied eens in alle rust leest. Ik zou het u willen aanraden, lees lied 853 eens voor uzelf als u een bundel hebt. Want ook de andere coupletten zijn zo onvoorstelbaar rijk. Maar wat mij opviel bij de woordverkondiging was dat allereerste woordje, maak. Hoe vaak hebt u in uw leven al naar iemand geluisterd die zijn zorgen of haar zorgen etaleerde? En dan hoor je dat een poosje aan. En dan kijk jij vanuit jouw situatie daar heel anders tegenaan. En dan zeg je, ach, maak je maar geen zorgen. Dus met andere woorden, zorgen worden dus gemaakt. Daar word je niet mee geïnfecteerd. Maar we maken en we produceren ze zelf. En het woord maken, dat hangt samen met een woord wat in de grondtekst gebruikt wordt voor het kneden van leem bij het bouwen van een huis. En dat heeft ons iets te zeggen. Want wie zich dus zorgen maakt om kleine en om grote dingen, die is eigenlijk bezig om van zijn zorgen een leme huis, een zorgenhuis te kneden. En laten we maar heel eerlijk zijn, dat maakt het leven, zeker in deze tijd, er niet gemakkelijker op. Toen ik dat zo doorgaf in die conferentie, toen kwam er een Belgische broeder naar me toe. Het was een enorme, enthousiaste, fijne, gelovige broeder. En hij had elke keer van die prachtige, mooie opmerkingen. En hij zei, broeder Havekamp, mag ik een mooi gedichtje voorlezen wat ik zelf heb gemaakt, omdat ik ook van nature wel de neiging heb om me over alles en nog wat zorgen te maken. Nou, dat gedichtje dat ging zo. Maak u over zorgen, maar geen zorgen. Voor die zorg u zorgen baart. Mooi, hè? Maak u over zorg, maar geen zorgen. Voor die zorgen u zorgen baart. Anders krijgt u dubbele zorg. En dat is die zorg echt niet waard. Laat die zorg u dus maar een zorg zijn. Ja, bewondering voor die Belg. Als je dat zo kort en bondig kunt zeggen. Als we nou in deze dienst eens na willen denken. Hoe wij als gelovigen zorgen in ons leven kunnen overwinnen, dan moeten we natuurlijk wel eventjes definiëren wat zorg nou ten diepste is. En dat is in onze tijd, waarin bezorgdheid een van de meest overheersende emoties is, hard nodig. Want bezorgdheid is iets anders dan zorg voor iemand dragen. En velen hier in de gemeente, maar ook die naar ons luisteren, die hebben daar weet van. Zorg dragen voor een geliefde. Iemand met wie je jarenlang opgetrokken bent. En als je ziet dan hoe bijvoorbeeld ziekte en ouderdom vat krijgen op een oude leven, dan kan je dat best zorgen baren. Maar dat vertaal je dan in zorgen voor, zorg dragen voor. En zo zijn er in ons leven, als je daar eens over na gaat denken, tal van zaken waar we zorg voor dragen. Waar je gewoon ook met hart en ziel zorgzaam voor wilt zijn. Maar de problemen ontstaan als je overdreven die bezorgdheid, als je gaat overdrijven, moet ik zeggen, en die bezorgdheid gezond functioneren in de weg gaat staan. En daarom laat de Bijbel ons op tal van manieren zien hoe belangrijk het is om op een Bijbelse manier met bezorgdheid om te gaan. Ik las een hele eenvoudige definitie van wat zorgen eigenlijk betekent. Kortweg genoemd, dat is angst voor de toekomst. En laten we daarom maar niet langer, broeders en zusters, om de hete brei heen draaien. Met al je zorgen te maken. Met al dat gepieker waar je dan in vervalt, verliezen we ons doel. Want je zorgen maken, dat maakt een scheiding tussen jou en God. Want je vertrouwt dan zozeer op datgene wat in je gedachten naar voren komt, in plaats van te denken dat God bij uitstek degene is die met jouw zorg iets kan doen. Ons leven ligt als een gelovige in Gods hand. Niet zo lang geleden heb ik gesproken over een kinderliedje. Je hoeft niet zo bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van de Heer. Dat leren we de kinderen. Dat leren we ze heel bewust. Maar wat doen wij als zorg ons treft? Zien onze kinderen dan? Want dat is de strekking van dat prachtige lied. Maak uw zorgen tot uw schatten. Ziet onze kinderen. Ziet onze man. Ziet onze vrouw. Ziet onze geliefden. Ziet onze gemeente dan. Dat we dat ook inderdaad gewoon in de hand van de Heer leggen. En daar wil ik vanmorgen graag iets met u over delen. Als wij door genade mogen weten dat wij voor tijd en eeuwigheid gekocht zijn door het kostbaar en dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus, dan ligt dus onze toekomst vast ontsloten in zijn hand. De Heer Jezus zegt heel bewust in Johannes 10, daar is ook niemand die jullie nog ooit kan roven, dus er is wel een rover bezig in je gedachten, om te zeggen, nou, maar dat geldt niet voor jou, maar kan roven uit de hand van de Heer Jezus zelf, maar ook uit die van de Vader. Dus wij moeten in elke omstandigheid, ook van dingen die op onze weg komen, en wie heeft dat niet in onze tijd, die je zorgen baren om dat in de handen te leggen bij jouw lieve, volle hemelse Vader. En toen ik daar zo mee bezig was, toen dacht ik, wat spreekt de Bijbel toch vaak als het gaat om bezorgdheid op tal van plaatsen, een hele duidelijke plaats. En ze legt daarbij tegelijkertijd aan uit waarom en hoe je dan die zorg die zich openbaart in je leven, hoe je die dan tegemoet moet treden. Hoe je die moet overwinnen. Want die giftige pijltjes van zorg komen op tal van terreinen van het leven op ons af. Maar als het er nou om gaat of we ons daardoor laten verlammen en in paniek raken, of dat we die pijlen brengen bij de Heer Jezus, dat is de keus waar we dan voor komen te staan. Nou, u hebt vast wel eens gehoord van Petrus, hè? Oh, wat wist hij het altijd goed. Maar hij heeft in zijn leven geleerd, en dat schrijft hij in die prachtige eerste Petrusbrief, in 1 Petrus 5, vers 7, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. In een andere vertaling las ik, u mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Kijk, dat is een daad van geloof. Nou, als je die tekst zo leest uit de herziene Statenvertaling, werp al uw zorgen op hem. Dat zou je toch het liefste doen. Maar deze andere vertaling zegt eigenlijk beter, u mag uw zorgen op hem afwentelen. Dit is wentelen. stukje voor stukje. Staat in Psalm 37, wentel uw weg op de Heere. En wat staat er dan achter als beloning? En hij zal het maken. Dus elke bezorgdheid die in ons leven opdoemt, en we hebben een tegenstander die niets liever doet dan onze gedachten daarmee vullen, die vraagt, hoe ga jij daar nou in je geestelijk leven als kind van God mee om? Nou, de bezorgdheid is dus iets waar ook de Heer Jezus ons op tal van manieren voor waarschuwt. En dan meer in de zin op de manier waarop hij Martha in ons schriftgedeelte daarop aansprak. Want zij nou zelf, het huis was van Martha. Ze woonde daar met haar zus en ze woonde daar ook met haar broer. En dan krijg je opeens visite. Ja, niet één of twee mensen, maar je krijgt een hele schare die met de Heer Jezus optrekt. Nou, als zorgzame vrouw geef dat toch wel even zorgen. En dan denk je natuurlijk, nou, mijn zus die helpt me wel een handje, of mijn broer, Lazarus. Maar over Lazarus wordt helemaal niet gesproken hier. En wat doet die zus? Die gaat lekker aan de voeten van de Heer Jezus zitten, zoals we dat net hebben gezongen. En daar heeft ze het moeilijk mee. Maar ze legt die vraag wel aan de Heer Jezus voor. Maar ik denk niet dat ze blij geweest is met dat antwoord. Want daar waar haar oog met zorg gevestigd was op haar zus, zei de Heer Jezus ook nog eens, ja, je moet eens even naar Maria kijken wat die aan het doen is. Nou, daar ergerde ze zich blauw en geel aan. Ik las in de voorbereiding, ik weet niet of u wel eens gehoord hebt van Oswald Chambers. Dat is een hele bijzondere evangelist geweest, dienaar van het woord van God, die een schitterend dagboek heeft geschreven, geheel voor hem. Buitengewoon mooi. Hij is heel jong gestorven, maar hij schrijft dit over zorgen maken. Al ons gepieker en getop wordt veroorzaakt omdat wij geen rekening houden met God. Bezorgdheid loopt altijd uit op, schrik niet, zonde. Wij verbeelden ons dat een klein beetje bezorgdheid en tobben laat zien hoe verstandig we wel niet zijn. Maar het laat echter veel meer zien hoe slecht we eigenlijk zijn. Want piekeren is namelijk zondig als je een kind van God bent. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik dat zo las, was het best wel even slikken. Want het is duidelijk genoeg. En ik heb daar toen de woorden van de Heer Jezus zelf naast gelegd. En dan weet u ongetwijfeld wel op welk hoofdstuk in de Bijbel ik doel. Matthäus 6. Vooral de versen 25 tot en met 34. Want daar zegt de Heer Jezus tot 5 keer toe, wees niet bezorgd. Nou, als je het 1 keer zegt, is het al duidelijk, maar als je dat 5 keer doet, begrijpt u wel hoe groot de waarde is die de Heer Jezus aan die opdracht, aan die gebiedende wijs stelt. Met andere woorden, dat is heel veelzeggend. En laat de komende dagen, en ik wil u uitdagen om dat eens voor uzelf te lezen, zeker als er bepaalde zorgen in uw leven zo de overhand dreigen te krijgen, om dat gedeelte dus heel rustig voor uzelf te lezen. Want eerlijk gezegd ontdek je, of misschien herontdek je dan wel hele belangrijke waarheden op het terrein van bezorgdheid. En om maar even met de deur in huis te vallen, de Heer Jezus noemt bezorgde mensen in vers 30 klein gelovigen. En dat is gewoon iemand met weinig geloofsvertrouwen. Je moet opeens denken op dit moment aan dat moment dat de Heer Jezus over het water in richting de boot wandelt waar zijn discipelen in de storm verkeren. En Petrus vindt dat zo geweldig en hij zegt, Heer, zeg maar dat ik naar u toe mag komen. En de Heer Jezus zegt simpelweg, kom. En hij stapt uit boot en hij loopt over het water. Maar op een gegeven moment gaan zijn gedachten opspelen. Hij is van jongs af aan vertrouwd met het water. Waarschijnlijk was zijn vader ook visser en heeft hij het vak van zijn vader geleerd. En hij zal ongetwijfeld zich de woorden herinneren van zijn vader. Jongen, als je je leven je lief is, zorg dat je binnenboord blijft. Ik weet niet of ze vroeger al zwemles hadden. En nou loopt hij over het water. En dan staat er zoiets heel bijzonders in de Bijbel. Dan staat er, en toen hij de wind zag en op de storm ging letten, dan ging die zakken. En ook tegen hem zegt de Heer Jezus, klein gelovige. Door ons zo toe te spreken, geeft de Heer Jezus ons dus enerzijds een terechtwijzing. Maar anderzijds ook een uitnodiging, een oproep om ons aan te moedigen te geloven in ons dagelijks geloofsleven. Om daarin te groeien. En om het nog duidelijker te maken dat bezorgdheid zonde is, moet u eens heel goed letten wat er staat in vers 32. Over bezorgd zijn voor het leven. En laat mij heel eerlijk zijn, kom naast u zitten. En over de toekomst. Wie van ons niet levend in deze tijd? En ligt die bezorgdheid niet zozeer bij jezelf, maar bij degene die je lief en dierbaar zijn? Bij je kinderen en kleinkinderen? Als je ziet waar het naartoe gaat in deze wereld, dan kun je toch best aan de nacht van wakker liggen. Maar dan zegt de Heer Jezus wel dit. Als je daarop blijft focussen, dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Maar jullie hemelse vader, die weet wel dat jullie dit alles nodig hebben. Ik werd in de voorbereiding geconfronteerd met een prachtig klein gedichtje. Het is gemaakt door een christin, Elizabeth Cheney. En ze heeft naar aanleiding van de woorden van de Heer Jezus over bezorgdheid een heel prachtig klein gedichtje gemaakt. En dat hele kleine gedichtje is wereldwijd geliefd omdat er zo'n prachtige, geruststellende boodschap tegen bezorgdheid uitklinkt. U weet dat de Heer Jezus in dit gedeelte ook spreekt over bijvoorbeeld dat er een plek is gewoon voor de vogels, hè? Dat hij voorziet in dat wat ze nodig hebben. En nou voert ze de woorden van de Heer Jezus op in een gesprekje, want een rood bosje voert tegen een mus. Nou, zei het rood bosje tegen de mus, ik zou het werkelijk willen weten waarom die angstige mensen zo rondrennen en zich zorgen maken. Dus als u straks thuis komt en er klopt een rood bosje tegen uw raam, dan wil jij misschien u eraan herinneren hoe je tegen je zorgen aan moet kijken. Zei de mus tegen het rood bosje, vriend, ik denk dat het moet zijn dat zij geen hemelse vader hebben die net zo voor hen zorgt als voor jou en voor mij. Wat leert dit kleine gedichtje ons? Dat leert ons dat als wij christenen ons zorgen maken, dan twijfelen we aan God. Kijk, dan kun je tegen de klippen opzingen, ik heb zo van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Maar als bezorgdheid dat loflied gaat overnemen, dan twijfel je aan God. Als onze bezorgdheid boven Gods zorgzaamheid gesteld wordt, dan zijn we dus, zegt de schrift, zegt de Heer Jezus, afgedaald tot het niveau van de ongelovigen. Wij moeten dus inzien dat wij niet moeten teruggaan naar de oude wortels van ons oude leven. Maar wij moeten juist inzien dat bezorgdheid zonde is. En wat betekent zonde nou? Want wij zijn zo geneigd om de ene zonde belangrijker te vinden dan de ander. Maar zonde betekent dat je dan je doel mist als gelovige. Dus wij moeten inzien dat bezorgdheid zonde is. En dat moeten we niet onderschatten. Bezorgdheid heeft daarom vaak op het leven ook van Gods kinderen. En als je in het pastoraat zit, heb je daar wel weet van. Een grotere impact op ons leven dan we ons bewust zijn. En daarom verbiedt God zijn kinderen ook maar om bezorgd te zijn, omdat dat niet naar zijn wil is. Kijk, en daarom is het heel belangrijk om nog eventjes weer terug te gaan naar de geschiedenis die we hebben gelezen van Martha en Maria. Om in dit herkenbare verband te letten op wat de Heer Jezus nou precies tegen Martha zegt. Het is al veelzeggend, broeders en zusters, dat hij niet zegt Martha, maar dat hij zegt Martha, Martha. Als je in de Bijbel leest, naar de woorden van de Heer Jezus, kan het zijn dat hij op een gegeven moment zegt, voorwaar, voorwaar. Dan bedoelt dat gewoon, let er nou heel goed op wat ik nu ga zeggen, want het is van wezenlijk belang. Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Dus het was niet alleen maar het eten, het was niet alleen maar het bezoek, maar kennelijk zat Martha zo als Christin in elkaar. Dat ze zich druk maakte over veel dingen. Als later Lazarus overlijdt, dan komt ze ook heel druk naar de Heer Jezus toe om te zeggen, ja, maar als u er eerder was geweest, had het allemaal niet gebeurd. En dat bracht onrust in haar leven. Sterker nog, het trok haar af, het trok haar weg bij het onderwijs van de Heer. Iemand schreef eens dit. Wat uw en mijn aandacht krijgt, dat groeit. Dus als je je zorgen veel aandacht geeft, dan groeit ze ook alleen maar. Dus dat geldt zeker ook op het terrein van de zorg. Kijk, en daarom vervolgt de Heer Jezus om haar op een goede en een Bijbelse manier te leren hoe ga je nou in je leven met je bezorgdheid en met je overal druk over maken om. Hij pakt het allemaal samen en hij voegt het naar één ding. Slechts één ding is nodig. Maria, die heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Dus tegenover de vele dingen van Martha, van aard, en noem uw eigen naam maar op, stel de Heer Jezus gewoon maar één ding, wat echt noodzakelijk is. Het goede, het beste deel. Zij wijlen onze zuster Corrie ten Boom dat niet. Het beste, dat komt nog. En dat is het deel wat Maria gekozen heeft. En wat betekent dat nou? Dat houdt gewoon dit in. Dat je het woord van God leest. Elke dag. Kan toch niet zo zijn, broeders en zusters, dat we onze kinderen en kleinkinderen, als God ons die gegeven heeft, leren, lees je Bijbel en bid elke dag. Dat ze dat niet zien bij u als vader, als moeder, als opa, als oma, misschien wel overgrootvader of overgrootmoeder. Dan heeft het toch weinig zin om de kinderen dat te leren. Het Franse liedje zegt, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien wilt. Het is dus een zaak van je hart. Kijk, en daar heeft Paulus ook iets bijzonders over geschreven. Paulus wist precies, maar dat had hij ook met vallen en opstaan moeten leren. Want als je leest in de tweede Korinthebrief in hoofdstuk 12 en in hoofdstuk 11... wat deze man allemaal geleden heeft, is onvoorstelbaar. Hij kwam van de ene bezorgde situatie in de andere. En als je dat allemaal uitdenkt en leest zo, dan denk je van, wauw, hoe is die staande gebleven? En dan lees je in het hoofdstuk daarop dat hij dagelijks ook nog een doorn in zijn vlees had. En hij heeft inderdaad dat bij de Heer gebracht. Hij zegt heel eerlijk, ik heb 3 keer aan de Heer gevraagd, Heer, wilt u dat wegnemen, want dit belemmert mij in mijn functioneren. En toen heeft de Heer gezegd, nee, dat moet in jouw lichaam blijven. Want jij moet 1 ding leren. Mijn genade is uw genoeg. En wat schrijft hij nou aan de Filippenzen? Filippenzenbrief is een brief die de moeite van het lezen waard is. Want hij kan alleen maar met dankbaarheid denken aan deze geweldige gemeente. En dan zegt hij in Filippenzen 4, vers 6 en 7... overbekende verzen die u waarschijnlijk in uw leven al de nodige keren hebt gehoord. En dan zegt hij, net als de Heer Jezus, in Filippenzen 4, vers 6, wees in geen ding bezorgd. Geen ding. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Weet u wat ik zo bijzonder vind in dit vers? Want we worden natuurlijk vroeg en laat allemaal in ons leven overvallen door gevoelens van bezorgdheid. Maar de vraag voor u en mij als christen is dan, en hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat eerste stukje van Paulus in deze zin vind ik zo bijzonder. Let wel, het is een opdracht. Het wordt gezegd in de gebiedende wijs. Wees in geen ding bezorgd. Dus Paulus draagt ons hier iets over om over niets, maar dan ook werkelijk over niets bezorgd te zijn. Ik hoor het u en mezelf hardop denken. Hoe is dat mogelijk in de wereld waarin wij leven, waarin het van kwaad tot erger wordt? Hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen? Levend in deze tijd, om je geen zorgen te maken als je ouder wordt. Als je lichamelijke gezondheid, je aardse tent stukje bij beetje wordt afgebroken. Als je geestelijke gezondheid op het spel staat. Als het leven je tegenzit. Of als je zoals tijdens deze, de pandemie, de toekomst niet kunt overzien die we hebben gehad. Nou, wat staat er aan vooraf? Want dat is de moeilijkheid. Als je een tekst eruit legt, moet je kijken van wat staat er voor en wat staat er achter. Weet u waar Paulus mee begon? Hij begon tegen die gemeente, voordat hij de opdracht gaf om niet bezorgd te zijn, te zeggen: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Dus laat ik maar heel eerlijk zeggen, het kost wat als wij vanmorgen hier bij elkaar staan. Want God wil dat wij hier deze samenkomst verlaten als mensen die in elke omstandigheid van het leven ons oog op hem gericht houden. En zei de Heer Jezus al zelf niet toen de mensen zeiden van, ja, wat gaat er allemaal in deze wereld gebeuren? Dan zei hij, daar moet je niet op letten. Nee, hef je hoog omhoog. Want de koning komt, hij is nabij. Weet u, als je dit vers leest, dan staat daar een heel klein zinnetje tussen. En je zou kunnen zeggen, dat is scharnier. Want zeg nou eerlijk, hoe kun je nou in deze wereld altijd verblijd zijn in de Heer? En dan zegt Paulus ook nog opnieuw, verblijd u en uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Dan staat er dit tussen. De Heere is nabij. Je hoeft daar niet voor gestudeerd te hebben om dat te onthouden. Wanneer? Altijd. En tot twee keer lees ik dan, verblijd u. Weet u, zorgen hebben het in zich om onze gedachten zo te vangen dat ze alleen maar uitgaan en onze gevoelens kweken richting de bezorgdheid. Maar Paulus zegt, je moet de zaak omdraaien. Je moet uitgaan van het feit dat de Heer nabij is. Dat hij zoveel beloften heeft. We zullen straks ook een prachtig lied als afsluiting gaan zingen. Wat een groep, een christelijke zanggroep heeft opgesteld op een hele mooie melodie. En dan merk je van, ja, jullie willen zingend iets uitdragen waar mensen iets aan hebben. En daarom zegt Paulus, ga daarvoor in gebed. En dan staat er, dan moet je niet alleen bidden. Want soms kunnen die dingen zo ingrijpend zijn dat ze je zo dik bezighouden dat je gaat smeken. Maar doe dat dan met dankzegging. Ik heb je wel eens verteld over die vriend van mij, die oudere broeder, die altijd de slogan had, vader zorgt. En hij stond in Putten bekend. Hij heette Harry Wedekind. Maar toen hij tot geloof kwam, toen noemde hij zich voortaan Harry Wederom geboren kind. Maar in Putten had hij de naam Harry Wonderkind. Hij praktiseerde dit. En God heeft dingen in zijn leven gedaan die op een hele bijzondere manier getuigden van zijn geloof. En als Harry iets in gebed bracht, ging hij gelijk zijn maker prijzen. Hem danken in al zijn gebeden. Want, zei Harry, vader zorgt. Dus hiermee, broeders en zusters, geeft Paulus ons het juiste ingrediënt voor de oplossing van onze bezorgdheid. Breng het in gebed met dankzegging. Met dankzegging wil eigenlijk zeggen dat als we in gebed zijn, we ons moeten realiseren hoe God in het verleden ons ook al zo vaak gered heeft, voor ons gezorgd heeft. En door gebed met dankzegging toe te passen, zegt het gedeelte erachter wat hierop volgt, dat dan de vrede van God in je hart komt. En zeg nou zelf, die vrede van God, hè. Als je je bezorgd maakt, die is dan toch vaak ver te zoeken. Het Griekse woord vrede is de vertaling van het Hebreeuwse woord shalom. En dat betekent zoiets als geestelijk en materieel welzijn voor de mens. Want, zegt Paulus dan, en dat gaat de vrede van God dan doen in uw en in mijn leven, ons hart, want daar is het altijd om te doen, en gedachten te bewaren in Jezus. En dan staat daarachter, je moet dat stukje maar eens lezen, dan staat daarachter wat je dan wel moet bedenken. En dat zijn stuk voor stuk dingen waarin je God ook de eer brengt. Dus God zegent het als wij onze bezorgdheid op deze manier over gaan brengen. Nee, broeders, zusters, begrijp me goed. Dat wil niet zeggen dat hij dan precies gaat doen wat u en ik aan hem vragen. Maar hij geeft antwoord op een manier zoals het hem behaagt. Want hij is uw en mijn schepper. Hij weet als geen ander wat u en ik voor tijd en eeuwigheid geestelijk en lichamelijk nodig hebben. Dus wees niet bezorgd. Betekent niet dat je niets hoeft te doen. Maar wel dat je zorgzaam bezig bent met de verantwoordelijkheid voor nu. En niet met die van morgen. Toen mijn eerste vrouw te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was, stuurde broeder Johan Schepp ons een prachtige kaart. En die hebben we heel bewust in de keuken opgehangen om elk moment van de dag daaraan herinnerd te worden. En op die kaart staat: gisteren is voorbij. Morgen, dat komt nog. Maar vandaag helpt de Heer. Ik heb in de coronatijd deze boodschap ook ooit gehouden in het zoeklicht. En ik was nog niet thuis. Of een uurtje later kreeg ik van een zuster, zuster Aagje Linge, een gedicht wat ze gemaakt had over de preek die ik had gehouden. En die wil ik tot slot aan u voorlezen. Aagje dicht, richt je niet op al je zorgen. Het worden er alleen maar meer. Breng ze biddend in het verborgene aan de voeten van de Heer. Richt je aandacht op de Heiland. Hij geeft vreugde in verdriet. En veel anderen zullen delen in jouw vrede die Hij biedt. Richt je hart op goede dingen, harmonie en lieflijkheid. Zo kunnen we altijd zingen. Dank u, Heer, u bent nabij. En in Psalm 55, vers 23, staat deze prachtige tekst. Werp uw zorg, of wentel uw zorg. Neem daar ook de tijd voor. Op de Heere, en Hij zal u en mij onderhouden. Want Hij zal niet voor eeuwig toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En deze boodschap, broeders en zusters, deze woorden van Petrus, van Paulus, maar vooral van de Heer Jezus zelf, zijn onze blijde hoop voor de toekomst op weg naar een eeuwig leven met Hem. Maranatha, halleluja, amen. We gaan ons amen op de prediking. Lied 249 uit de bundel van Johannes de Heer zingen. En Johannes de Heer, dat was een echte Maranatha-broeder. En die heeft prachtige koren geleid en heeft ook veel liederen en muziek gemaakt. En dit lied zegt: duizend vragen komen boven. En in die eerste vier coupletten benoemt hij dat allemaal. En dan geeft hij een advies. En dan zegt hij dit: daarom houdt u vast aan het Godswoord dat u altijd helpen zal. Trek de registers maar los. Oh nee, dat kan niet, hè?
Thank you.
Laten we samen danken. Ja, liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat we de woordverkondiging mogen afsluiten met dat prachtige laatste couplet. Daarom houdt u vast aan het Godswoord. Dat u altijd helpen zal. Vader in de hemel, u kent als geen ander. Omdat u onze schepper bent, hebben we zojuist gezongen. Wat er in ons leven gaande is. En u weet hoe kwetsbaar wij mensen zijn. U weet misschien ook wel hoezeer we vanmorgen gesnakt hebben naar een dergelijke boodschap als vanmorgen. Omdat bezorgdheid de boventoon aan het voeren is in ons lichaam om dit of op dat terrein. Dank u wel voor het prachtige geneesmiddel wat u ons hebt geschonken in en door de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u de apostelen de wereld ingestuurd hebt om de boodschap te brengen dat niets en niemand ons ooit zal kunnen scheiden, wat er ook in ons leven plaatsvindt, van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En Vader, daar danken we u voor. Wilt u die boodschap in ons hart neerleggen? Bovenal wilt u die in ons hart doen bezinken? Of we nu hier in dit kerkgebouwtje zitten, of thuis verbonden zijn. Maar het is zo heerlijk om te mogen weten dat al in het Oude Testament staat opgetekend dat uw ogen over de ganse aarde gaan. Dus ook waar wij ons nu bevinden. En waarom? Om ons krachtig bij te staan als ons hart volkomen naar u uitgaat. En u hebt ons vanmorgen laten zien dat die volkomenheid aangetast wordt als wij ons al laten leiden door de zorgen voor komende week. Of voor de nabije toekomst. Nee, zong dit lied. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En dat mogen we zo direct ook in dat prachtige lied gaan zingen. Stil maar, mijn ziel, de Heer is heel dichtbij je. Geef dat dat onze gedachten bepaalt. Dan die vrede dan in ons hart neerdaalt. Zodat we gezegende mensen zijn. Naar geest, ziel en lichaam. Vader, de wereld viert vandaag Vaderdag. Maar niet met een hoofdletter. Voor ons is het elke dag Vaderdag. Met een hoofdletter. Want God de Heer, zo goed en zo mild, is te allen tijden een zon en een schild. Een zon om ons te verkwikken. En een schild om ons te beschermen. En dan zegt de psalmist daarachter, en welzalig is die broeder, is die zuster, die bij u schuilt. Geef dat mensen dat aan ons gaan zien. Dat we koningskinderen zijn. Door de Vader bemind. En dat uw oog zo teer op ons rust. Door het volbrachte werk van uw geliefde Zoon. En daar danken we u voor. Maranatha. Halleluja. Amen. Laten we dit prachtige lied met elkaar gaan zingen. Stil maar mijn leven, mijn ziel. De Heer is altijd bij je. We zingen twee coupletten en na de zegenbede het derde couplet. En ik nodig u uit om te gaan staan. Het is een hele bekende melodie van ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Dus Bijbelse kan niet, hè?
Yeah.
En dan zegt Romeinen 15, vers 13, de God nu van de hoop, mogen u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede, waarin? In het geloven, opdat u en ik overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die troostvolle, krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment daar is dat we hem zullen zien gelijk hij is. Wat een dag, broeders en zusters, staat ons te wachten. Glorie voor zijn grote naam. Amen. Stil maar, mijn ziel, de reis duurt nog maar even.